ik ben jou of een van je mede-beoefenaars, zal ik dat dan maar noemen, tegengekomen op de Mondiaal van Sphinx. En ik dacht, ja, dat is nu toch wel eens iets waar ik nog eens wat meer over wil weten. Nu, dit is absoluut niet zo'n spiritueel ingerichte gezinde radio, maar het gaat bij jullie ook om meer. Hè. Maar goed, we zullen even bij het begin beginnen. Het gaat dus over Falun Gong. Wat betekent dat?
Falun Gong is eigenlijk een meditatiewijze die afkomstig is uit China. Het wil eigenlijk zeggen, Gong spreekt men eigenlijk over de energie. Dus energie in het menselijk lichaam, de energiemechanismes in het lichaam die heel krachtig zijn, waar wij in het Westen eigenlijk nagenoeg niet mee bezig zijn, maar in het Oosten dus wel. In de methodes van Qigong, zeg maar, is dat iets wat, waar die term dus eigenlijk uit vandaan komt. Ja, ja.
En die Falun, wat betekent?
Falun wil eigenlijk zeggen wetswiel. En dan heeft het eigenlijk meer te maken met de hele filosofie die erbij komt kijken.
Dus een wetswiel? Wat is een wetswiel?
Een wetswiel, dan bedoelt men eigenlijk het draaiende mechanisme in onze natuur. Ja? Dus je hebt
de wetmatigheden van het bestaan.
Voilà, daar, ja, precies. Ja. En als je spreekt over wetmatigheid, dan kom je ook automatisch op de basiskarakteristieken die daarmee samenhangen. En dat wordt dan volgens het Taoïsme, het Boeddhisme, Confucianisme, respectievelijk dan eigenlijk teruggebracht naar waarheid. Hè, op zoek gaan naar je ware zelf. En compassie, mededogen en verdraagzaamheid. Dat zijn eigenlijk dan de drie, zeg maar, hoofdscholen die ontstaan zijn in de Chinese cultuur. En dat zijn ook de hoofdkarakteristieken van Falun Dafa. Ja.
Ja, op Wikipedia noemen ze het een spirituele zelfdiscipline.
Ja. Ja.
He, dus niet een religie of een...
Er
is niks met goddelijke wezens of zo?
Het is heel spiritueel. Dus ik zeg het, er is ook een heel sterke link met het boeddhisme. Dus het is heel spiritueel, maar het wordt dan meer teruggebracht naar, men zegt dan, zelfverfijning. Hè? Dus verfijning van lichaam en geest. Dus je kunt niet een gezond lichaam hebben zonder een gezonde geest. En een gezonde geest, dan bedoelen ze dan in harmonie zijn met alles, zeg maar.
Met dus, alles, ja. Dat is wel heel veel, hè?
Ja.
Maar er is geen god die aanbeden wordt, of zo bedoel
nee,
ik?
Nee, nee, op nee. Op die manier niet. Niet. Het heeft geen religieuze karakters, om het op die manier te zeggen, ja.
Maar er zijn wel buitenaardse wezens. Ik heb ergens iets gelezen dat er...
Er wordt bijvoorbeeld gesproken over wat er in ons heelal zich allemaal afspeelt, dat wij misschien wel denken dat we dat weten, maar dat dat misschien wel eens niet zo zou kunnen zijn. Dus dat er wel een bewustzijn is buiten onze dampkring en dat we daar toch misschien ook rekening mee mogen houden. Ja, dus.
Ah ja, dat we binnenkort klachten krijgen omdat we nucleair afval in de ruimte sturen en zo.
Wie weet, ja.
Een boete van een andere planeet. Nu, dat is een vrij jonge beweging nog, hè? Dat is nu een 20 jaar?
Het is begonnen in 1992 in China, ja, als een vorm van Qigong. Want in China heb je heel veel verschillende methodes eigenlijk. En het zijn dan oefeningen die een beetje te vergelijken zijn met Tai Chi. Dus dat soort geleidelijke bewegingen, stilstaande houdingen. Dus Tai Chi-achtige oefeningen. En dan hoort er dan een hele levensfilosofie bij, zeg maar. Dus het is eigenlijk naar buiten gebracht door één Qigong-grootmeester in China. Die noemt Li Hongzhe. En hij heeft dat eigenlijk naar buiten gebracht.
Ja, en hij heeft een soort eigen compilatie gemaakt of van al bestaande elementen, neem ik aan.
Ja, zo zou je het misschien kunnen samenvatten, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus hij heeft eigenlijk een methode ontwikkeld voor de moderne mens, zeg maar. Hè. Dus we leven allemaal in een heel jachtig klimaat de laatste decennia. Dus het is heel moeilijk om dat soort beoefeningswijzen te doen zoals dat eeuwen geleden gebeurde. Dus dit is eigenlijk meer
voor tussendoor,
zo. Aangepast, ja, aan de moderne mens, om het eigenlijk in de seculiere wereld, gelijk dat dan gezegd wordt, te gaan beoefenen.
Zoals mindfulness een aanpassing is van Vipassana.
Ja, ja, ik ben zelf niet op de hoogte van mindfulness, maar ik weet dat dat ook een heel populaire methode is die gebruikt wordt, laat zijn. Maar ik ken eigenlijk weinig van mindfulness zelf. Maar het is dus een Ja, een individuele praktijk, zeg maar, voor verfijning van lichaam en geest, ik zal het zo zeggen. Ja.
Nu, die man heeft ook een boek geschreven, voor wie het interesseert, ik heb even gecheckt, en er is een Nederlandse vertaling van dat boek, en die is momenteel beschikbaar in Bibliotheek Permeke, dus als u snel holt, want daar staan, hoe heet het boek, hoe moet ik het uitspreken?
Juan Falun.
Juan, krijgen jullie ook allemaal uitspraaklessen zo? Hoort dat bij de...
Nee, toch niet.
Het is toch een tikje exotisme zo, hè?
Het is Chinees, ja. Het is letterlijk Chinees, ja.
Wat betekent Juan Falun?
Juan Falun wil zeggen dan het draaien van het wetswiel. Dus eigenlijk,
ja. Dat is een boek waarvan alles in staat.
Daar wordt eigenlijk de hele theorie, zeg maar, of de hele filosofie, hoe ik het ook wilde omschrijven, in uitgelegd. Dus gaande van de uitleg van die energiemechanismes in het lichaam, maar dan ook de overeenkomst of de connectie, zeg maar, van uzelf met het heelal. Als
het al.
Dus eigenlijk hoe je eigenlijk in harmonie kunt zijn met uzelf en uw omgeving, hoe je dat moet doen. En alles komt eigenlijk telkens opnieuw terug naar die drie karakters. Dus dat het eigenlijk te maken heeft met uzelf, naar uzelf kijken, uzelf proberen te verbeteren als persoon. En ja, daar komt het altijd terug op uit, zeg maar. Ja.
We kunnen misschien bij wijze van teambuilding met de medewerkers van Radio Centraal. Enfin, in China is dat heel snel heel succesvol.
Ja, in China is dat werkelijk vanaf 92 is dat exponentieel gestegen qua aantal beoefenaars. Dus dat was werkelijk een volksbeweging wat dat werd op een paar jaar tijd. Dus, en in 99 waren er meer dan 100 miljoen beoefenaars in China. Dus op dat moment was het eigenlijk de meest populaire vorm van Qigong in de hele geschiedenis van China. Dus dat was eigenlijk nooit een methode die zo populair was als van Tava.
Met de moderne communicatiemiddelen kun je natuurlijk ook wel sneller verspreiden. Hè?
Ja.
Maar en toen is het misgegaan.
En toen is het eigenlijk misgegaan. Dat wil
Waarom?
Zeggen, dus eigenlijk is het al begonnen ongeveer in 96. Hoor. Je moet weten, in China heb je sinds 49 het communisme wat overgenomen. Nee, dus je hebt een communistisch regime. Zij zagen de populariteit van Falun Gong stijgen. En ze zagen eigenlijk het aantal beoefenaars ongeveer gelijk lopen met het aantal officiële leden van de Chinese Communistische Partij ergens in 1996. En dat was tussen de 60 en de 70 miljoen mensen.
Dus ze werden een beetje benauwend zo.
Toen begonnen zij dat, want daarvoor werd het op handen gedragen, ook door de regering. Het heeft verschillende onderscheidingen gewonnen. Bijvoorbeeld op de gezondheidsbeurs in Beijing heeft het de eerste prijs gewonnen in 92 en 93. Dat is een heel prestigieuze prijs voor dat soort van beoefeningswijze. Maar dan vanaf 96 kon je zien dat de spanningen begonnen te ontstaan. Dus dat er eigenlijk meer en meer frictie groeide vanuit het regime. En zij zagen het beoefenaarsaantal nog verder stijgen.
Maar hoe zien zij dat? Moest men dan een officiële Falun Gong partijkaart stempel krijgen? Of hoe weten ze dan hoeveel mensen dat beoefenen?
Ah, daar werd onderzoek naar gedaan. Hè. Dus zij hadden in China zelf, daar werd gewoon onderzoek naar gedaan hoeveel beoefenaars dat er waren in elke streek. En dan werd dat gewoon samengebracht. Hè. Dus de regering heeft daar toen zelf ook onderzoek naar gedaan. Ja, eind jaren 90 was dat dus 100 miljoen beoefenaars.
Maar zat
dus
dat in een soort van structuur met clubs en onderafdelingen?
Nee,
en
nee, dat zijn oefenplaatsen altijd geweest in China. Dus dat waren eigenlijk lokaal plaatsen waar de mensen samenkwamen voor de oefeningen te doen in het openbaar. Dat deden mensen 's morgens, dat doen ze nu nog. Als je bijvoorbeeld Tai Chi en zo wordt zo nog beoefend in China. Dus
een soort Occupy op zijn Chinees zo, hè?
Ja, maar dan meer voor de oefeningen zelf, hè. Dus zij kwamen samen 's morgens in groep, deden de oefeningen in groep en nadien ging iedereen naar zijn werk of naar school of wat het dan ook was. En dus dat waren oefenplaatsen die echt uitgroeiden tot, je kunt daar ook foto's van vinden op het internet, dat waren duizenden mensen die samenkwamen op die immense pleinen in China, daar de oefeningen deden in groep. En nadien begon het dagelijks leven, zeg maar. Dat was op zich natuurlijk, dat was heel mooi, dat was een mooie tijd. Maar dan zagen zij dat beoefenaarsaantal zo ver boven het officieel leden van de CCP uitstijgen, dat eind jaren 90, dat was dan de toenmalige president, dat was Jiang Zemin, die heeft eigenlijk eigenhandig beslist, van de ene dag op de andere, van afgelopen gedaan. Dus het was te populair voor hem. Dus zij zagen dat als een groep binnen China, die eigenlijk groter geworden was dan het communisme zelf. Als dat het dan ging om een meditatiewijze, dat maakte eigenlijk niet uit.
En is die stichter, die Li Hingel de Gingel, is die dan opgepakt? Of?
Nee, want hij zat op dat moment in het buitenland. En hij is daar ook gebleven. Dus momenteel verblijft hij in de regio van New York. En hij is ook nooit meer teruggekeerd naar China. Dus hij is gewoon daar gebleven. Ja. Er zijn veel mensen toen het land ontvlucht eigenlijk. Of veel Chinezen die het land ontvlucht. Zo is het eigenlijk ook wereldwijd. Want ze hebben eigenlijk het omgekeerde effect gecreëerd. Er zijn heel veel Chinezen die, omdat die vervolging zo agressief was, dat die echt het land ontvlucht zijn. Politiek asiel aangevraagd hebben, overal ter wereld. En zo is eigenlijk de praktijk eigenlijk wereldwijd ook gepromoot geraakt. Dus nu, momenteel wordt het beoefend in meer dan 110 landen wereldwijd, waar nergens een probleem is. Alleen in China zelf. Ja.
En dat begint dan in Chinatown?
Niet bepaald, nee. Dat begint vaak bij lokale beoefenaars, dus westerlingen die dat ook oppakken en die eigenlijk daar hun eigen ding ook in zien. En, ja.
Dat snap ik, maar je zegt net dat door die weghollende Chinezen die Falun Gong eigenlijk verspreidt. Dus ik stel me dan voor, hè, je emigreert uit China, je krijgt asiel in België, je gaat in Antwerpen in de Van Huppeltepupstraat wonen en dan begin je dat daar...
Uiteraard, het is begonnen lokaal door Chinese beoefenaars, hè, die het dan ook zo in de parken verder zetten eigenlijk wereldwijd. En dan zijn er dan ook mensen van lokale beoefenaars eigenlijk gegroeid. Ik ben zelf, het gaat eigenlijk ook over van de ene persoon op de andere. Hè. Het is echt van mond op mond dat eigenlijk...
Het is besmettelijk.
Het is een openbaring, vind ik het zelf eigenlijk, om daarmee bezig te zijn. Ja, ik heb er zelf heel veel uit geleerd en ik vind het een hele goede leerschool.
Dus jij liep te joggen in het park en er stond daar zo'n aantal mensen?
Ik heb het zelf zo op die manier niet leren kennen, maar er zijn ongetwijfeld mensen die het op die manier hebben leren kennen, ja. Ik heb het doorgekregen van mijn broer, die had het van een collega en die had dat weer van iemand anders. En zo gaat het eigenlijk maar verder, ja.
Nu even terug naar China, want daar is het ondertussen minder rooskleurig natuurlijk. Ja. Wat heeft die president dan gezegd van jullie mogen dat niet meer doen? Stop. En daar...
In eerste instantie wel. En dan was gedacht van ja, dat zal wel snel afgelopen zijn met Falun Gong. Dus hij had gedacht binnen een paar maanden tijd is dat van de kaart verdwenen en dan gaat het leven verder. Maar dat was dus niet zo. Mensen gaven dat niet op. De Chinese beoefenaars die hadden daar zoveel voor hunzelf uitgehaald dat zij dat weigerden op te geven. Dus en dan is het geweest dat mensen op het Tiananmenplein gingen staan met banners boven hun hoofd waarop stond Zhen Shan Ren, dus waarheid, mededogen, verdraagzaamheid, dat is alles. Ik denk als je dat hier in België doet, dat je nog een schouderklopje krijgt als je die principes hoog houdt, maar in China dus niet. En die mensen werden opgepakt. Dat is dan eigenlijk uitgegroeid meer en meer naar een intensivering van dat verbond. Dat is uitgedraaid om een regelrechte vervolging. En dus die vervolging is vandaag de dag nog steeds van kracht in China.
En waaruit bestaat dat dan?
Dat wil zeggen dat die mensen terechtkomen in werkkampen. Die mensen worden gevangen genomen, vaak zonder enige vorm van proces. Die verdwijnen. Ja.
Maar hebben die dan geen recht op die zijn toch beschermd door de wet? Er is toch geen...
De wet schrijft in China zelfs voor dat dit soort beoefeningswijzen perfect legaal zijn. Dus, maar blijkbaar in de praktijk is het anders. Dus ze worden heel hardhandig aangepakt. Ja.
En is daar dan ook geen tegenreactie op van mensenrechtenorganisaties en zo?
Tuurlijk, ja. Er is ook al serieus onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld, maar dat onderzoek dat brengt dan weer andere verhalen naar buiten die vaak nog gruwelijker zijn. Bijvoorbeeld in Canada is een onderzoek gedaan in 2006, omdat bleek dat op de websites van de militaire ziekenhuizen aangegeven werd dat men in China heel makkelijk een donororgaan kan krijgen. En dan bleek dus dat die praktijk eigenlijk opgezet was door het communisme zelf, door het regime zelf, dat die mensen eigenlijk terechtkomen in een heel circuit van orgaanhandel in China. En dat de bron terug te vinden is bij die Falun Gong-beoefenaars, hoofdzakelijk die Falun Gong-beoefenaars. Dus dat is een onderzoek gedaan in Canada door een voormalig parlementslid David Kilgore, en David Maiters is een mensenrechtenadvocaat. Zij hebben dat onderzoek gedaan omdat die meldingen waren op die websites van die militaire ziekenhuizen. Dat men dus binnen de 2 weken in China een donororgaan kan krijgen. Dat kan niet, zeiden zij. Want als je weet dat hier in België de wachtlijst of de wachttermijn voor een nier bijvoorbeeld kan oplopen tot 4 à 5 jaar. Dus hoe kunnen zij een garantie geven van binnen de 2 weken een donororgaan te leveren?
Er zijn ook wel heel veel Chinezen.
Er zijn heel veel Chinezen en er zijn ook heel veel ter dood veroordeelden. En dat gaf men dan vanuit China dan aan als de bron. Maar Amnesty International doet dan een anders onderzoek, waaruit blijkt dat er 1700 ter dood veroordeelden zijn per jaar. En ongeveer 7000 transplantaties uitgevoerd worden. Dus waar komen die andere mensen vandaan?
Die worden gewoon geoogst uit...
Die worden dus, ja, letterlijk dan...
Maar ze laten die mensen dan leven. Ze halen daar gewoon iets uit.
Nee, dus wat gebeurt is dat die mensen dus zitten in die werkkampen, wat op zich al kleine fabrieken zijn. Er worden ook dingen gemaakt die wij hier op onze markt vinden, wat we vaak niet beseffen. Maar
ja, zoiets als privégevangenissen in de Verenigde Staten.
Ja, dus dat zijn kleine fabrieken waar werkelijk productie gedraaid wordt. Maar die mensen worden dan ook nog eens medisch gescreend. En die vormen dus eigenlijk één grote database voor donororganen. En zo kunnen zij dus die 2 weken levertermijn garanderen. Ze hebben letterlijk mensen op stok. Die mensen die sterven op de operatietafel, daar komt het mee overeen. Ja.
Dat zijn dan in zekere zin toch ook ter dood veroordeelden dan? Maar die worden niet geteld?
Niet vanuit hetgeen wat ze gedaan hebben of misdaan hebben. Dus ze zijn niet veroordeeld. Ze zijn niet ter dood veroordeeld.
Maar ze worden wel terechtgesteld eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En hoe wordt dat dan aan de familie? Die zijn van een ladder gestruikeld dan? Of?
Die hebben zelfmoord gepleegd. Zo wordt dat vaak aangegeven. Ja, ja.
En hebben zichzelf daarbij de lever uitgerukt of zo? Ja, die stoffelijke overschotten?
Die worden gecremeerd. Dus die worden onmiddellijk gecremeerd. En de assen worden teruggegeven aan de familie met een boodschap dat die persoon zelfmoord gepleegd heeft. Nu, het is heel moeilijk om dat te bewijzen. En dat heeft David Kilgore, David Meitas zelf ook ondervonden. Zij hebben dat niet zomaar in China kunnen doen.
Want je zei net, het is een Canadees onderzoek. Ja. Hoe kun je nu in Canada...
Voilà, dus dat was eigenlijk hun grootste probleem. Natuurlijk, zij wilden dat onderzoek starten, maar ze kregen natuurlijk geen toestemming om in China zelf een onderzoek te gaan doen.
En hoe kwamen zij erbij om dat onderzoek te starten? Eigenlijk?
Omdat dus op die websites van die militaire ziekenhuizen die melding verschenen van binnen de twee weken een orgaan op voorraad te hebben, wat eigenlijk niet realistisch is. Hè. Ja. Ja. En dat onderzoek is dan gedaan via verschillende... wegen, via verschillende denkpistes die ze eigenlijk op voorhand uitgestippeld hebben. En je kunt dat ook in het verslag, want het is op de, website organharvesting.org, denk ik. Ik ben niet heel zeker
van orgaan, ja.
Dus daar kun je dat op terugvinden. En zij hebben eigenlijk verschillende denkpistes gevolgd die telkens opnieuw uitkwamen tot hetzelfde resultaat. Dus dat het wel degelijk gebeurt in China.
Toch even advocaat van de duivel te spreken. We hebben in België het systeem dat, of waar we toch naartoe gaan, ben niet heel zeker of het al in voegen is, dat iedereen een potentiële orgaandonor is, tenzij hij daar uitdrukkelijk de uiting van geeft dat hij dat niet wenst te zijn. Nu, ik zei het al, er zijn erg veel Chinezen, er gaan dus ook wel eens Chinese dood, en dat zal dan ook in heel hoge getallen liggen. Dat hoeft daarom niet meteen een gewelddadige dood, maar het kan ook een verkeersongeval zijn. Dan lijkt het me eigenlijk toch niet zo uitzonderlijk dat de leveringstermijnen voor een orgaan in China, waar men, en daar zijn we het over eens, men het niet zo nauw neemt met de mensenrechten, dat die leveringstermijnen toch wel eens veel korter zouden kunnen zijn dan hier in het Westen.
Dat is juist. Maar men garandeert het wel. Dus men geeft de garantie van die termijn van 2 weken. En dat is op zich iets wat eigenlijk toch niet mogelijk is.
U, een ander vraag?
Ik wil er wel aan toevoegen. Ik vond dat het punt ook is dat er sprake is van mensen levend donor te maken. En dat is wel iets anders natuurlijk.
Ja. Het onderzoek heeft uitgewezen, dus is eigenlijk gedaan gelijk zijn met verschillende denkpieces. Eén daarvan is natuurlijk door getuigenissen. Ja. Dus zij hebben getuigenissen van chirurgen, ze hebben getuigenissen van mensen die zelf totaal geen enkele medische achtergrond hebben, die beschreven hebben wat voor onderzoek er op hen gedaan is in dat werkkamp. En dat onderzoek dat geeft aan dat dat type onderzoek wordt gedaan op mensen.
Screening, ja.
Ja, om werkelijk te kijken, is uw hoorn van uw ogen in goede staat, zijn uw nieren goed? Dus dat is...
Ik zie wel ook een van de belangrijkste bronnen, iemand die ook gezegd heeft, Ethan Gutman, die zegt dat er misschien 120.000 mensen zouden vermoord zijn voor organen. Die is een fellow at the Foundation for Defense of Democracies. En dat is een denktank, een neoconservatieve denktank. Dus ja, heb ik daar direct al zeer sterke twijfels over. Hè. Dat zijn gewoon politieke organisaties die tegen Iran, Syrië en ook China waarschijnlijk wel niet beroerd zouden zijn om broodjes aap uit te delen. Waarmee ik bedoel dat dus misschien niet al die bronnen die dat beweren correct zijn.
Zo'n organisatie zullen die feiten of dat materiaal natuurlijk overnemen, maar het is toch niet van hen uit gestart, dat onderzoek?
Wel, die man die hier beweert van dat er mogelijk 120.000 mensen zouden vermoord zijn, dat is hij die dat gepubliceerd, waar hij zijn data vandaan haalt, weet ik niet. Maar ik bedoel, dat we in dit geval, die bron lijkt mij verdacht.
Maar heb je die Canadese politicus gegoogeld?
Nog niet.
David Kilgour, come on, go.
Nee, maar dat zullen we dan straks doen. Hè?
Een ander punt dat ik wel interessant vond eigenlijk is dat u zegt in het begin dat het eigenlijk geen echte organisatie was. Hè, dat het eigenlijk een soort, well, spontaan is misschien niet het juiste woord,
maar gedecentraliseerde
beweging was. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat pas met het protest tegen de besluiten van de Communistische Partij, dat daadwerkelijk een georganiseerde beweging is geworden.
Zo is het ook wel, denk ik.
In China ook?
In China is er heel, heel moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat in China het gewoon niet geweten is zelfs hoeveel beoefenaars er vandaag nog zijn. Je zult niemand nog in de parken zien de oefeningen doen. Ik zeg het, in het begin kwamen de mensen op straat, maar daar zijn ze ook snel mee gestopt, omdat ze zeiden dat dat gewoon geen zin had. Ze werden alleen maar gearresteerd en brachten zichzelf in de moeilijkheden. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurde. Dus,
Probeert dan de Chinese overheid, en er zijn toch hoe langer hoe meer Chinezen die, in Antwerpen bijvoorbeeld zijn er hoe langer hoe meer Chinezen, er is gewoon veel meer Chinese economische activiteit. En proberen die dan niet ook invloed uit te oefenen op die Falun Gong beoefenaars in het buitenland?
Ja.
Hebben ze bijvoorbeeld nooit geprobeerd om die oprichter terug naar China te krijgen?
Men heeft daar in het begin, als ik me niet vergis, al zo'n een losprijs opgezet. Een losgeld opgezet, dus voor degene die hem uitleverde, zeg maar. Nu,
hij leeft nog steeds.
Hij leeft nog steeds, ja.
Met al zijn organen.
Ja, hij leeft nog steeds. Regio New York. Maar het is inderdaad, gelijk u zegt, is dat sinds dat de vervolging begonnen is, dat eigenlijk toen die hele sensibiliseringscampagne, als ik het zo mag noemen, dus over de vervolging, dat is eigenlijk opgestart door beoefenaars zelf. Ze hadden geen stem. Ze hadden geen andere stem dan hun eigen stem, zeg maar. Ook, wat ook gebeurd was, dat is in China bijvoorbeeld, toen de vervolging begon, is dat door de media in China heel krachtig. Daar is een enorme propagandacampagne opgezet in die tijd, in China zelf. En natuurlijk het nieuws.
Tegen de organisatie dan?
Nee, dus tegen de beoefeningswijze. Ja, dus dat het een kwaadaardige cult was en dit en dat. Dus dat het een organisatie is met politieke doeleinden enzovoort. En dat is natuurlijk naar buiten ook overgebracht, omdat het de enige bron van informatie was. Ja. En dat heeft ook lang geduurd voordat dat de buitenwereld eigenlijk inzag van hier klopt iets niet aan dit verhaal. Dit is een methode van Qigong. Dit is een beoefeningswijze die eigenlijk tot op de dag van de vervolging gewoon beoefend werd, zoals elke andere methode, met dat enige verschil dat het enorm populair was.
Waar het hier eigenlijk dus helemaal niet gaat om een ideologie of een waardesysteem.
Ik denk dat de enige ideologie die in het verhaal zit, komt vanuit het communisme zelf.
Dus, ik bedoel bij de beoefenaars.
Ja, buiten die, dus de principes waar het om draait, maar dat zijn,
Het feit dat ze het zelf als een bedreiging. Ik lees ook op Wikipedia dan dat er sprake is van dat, ja. Je hebt enerzijds is het een zuivere meditatiewijze, filosofie, en dan krijg je een stapje verder, dan wordt het de religie. En er is sprake van toch het afwijzen van homoseksualiteit, want het ging daar net over, seks voor het huwelijk. Ja, omdat je krijgt bepaalde wereldvisies. Ja, dus ik veronderstel dat het niet daarom is dat de Chinese overheid optrad, maar bon. Dan denk ik toch wel, het is misschien niet slecht dat dat toch wat in de hand gehouden wordt. Er is ook sprake van een beeld van verschillende hemelen voor verschillende rassen. Dan maak ik mij daar toch bedenkingen bij. Kunnen we dan toch niet op een bepaald punt spreken over een sekte?
Als je het woord sekte erbij haalt, dan moet je ook de definitie van een sekte erbij
halen. Ja, dat heeft niks met de inhoud te maken, hè?
Ja, maar bedoel, een religie die gaat beginnen bepalen wat, in plaats van meer dan een meditatiemethode om jezelf eigenlijk beter te maken of beter te voelen of als mens. Dat je dus op het gebied van religie of sekte, dat is eigenlijk hetzelfde, op een punt komt dat, je dus een, dat het een godsdienst wordt die die zaken gaat beginnen opleggen aan de leiders van die godsdienst en anderen.
Ik begrijp wat je bedoelt. Nu, ik kan nu vanuit mijn eigen ervaring zien. Toen ik in het begin beoefende, toen heb ik zelf die websites onder ogen genomen eerst. En ik heb daar zelf eigenlijk van geschrokken. Omdat het zo beklijvend is wat je erover leest, dat je denkt van oei, wat is dat hier eigenlijk waar ik mee bezig ben? Als je er dan zelf in gaat beoefenen, verder toch daarmee bezig blijft, dan gaat je eigenlijk zien dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Dat dat dus ook dingen zijn die voortkomen uit die hele propagandacampagne in China. Het is
de man zou toch gezegd hebben van homoseksualiteit is slecht.
Is onnatuurlijk. Het is op die manier aangegeven. Het is, kijk, als je spreekt over de wetten van de natuur, dan spreek je ook over de natuurlijke gang van de natuur. En het is meer in die context dat onderwerp ooit aangehaald is. Maar dat is natuurlijk...
Maar daar met die uitspraak zullen de holibi-organisaties niet zeer tevreden zijn.
Ja. Ja.
Maar zijn er homoseksuele beoefenaars van Falun Gong?
Ja, ik ken er. Ja.
Maar is het... Is het zo te stellen dat de meningen of de gedachten van iemand die als vooraanstaande of misschien wel de ontwikkelaar van het systeem is geworden, zijn uitspraken relevant voor de beweging?
Wel, dat is wat ik daarnet nog even door aan toevoegen. Ik heb nog nooit, zolang als ik dit beoefend, ergens gelezen, jij moet dit of dat. Mm-hmm. Dus het is iets wat aangeboden wordt op een plateau en wat je ermee doet, bepaalt jezelf. Het kost ook geen cent. Ik beoefen dat nu sinds 2007. Er is nog nooit iemand aan mijn deur geweest die heeft gezegd heeft, en nu is het payday, begin nu maar eens. Dus
okay,
dat is helemaal niet.
Dennis komt binnengestormd en aangezien dat wij al over tijd aan het gaan zijn, zal ik hier onmiddellijk verdwijnen en moeten wij het gesprek hier afronden, maar we zullen... We zullen ondertussen nog een oefeningetje opzetten. En voilà, staat er voor volgende week al iets op het programma?
Wel, er is nu wat ik zei.
Ah ja!
Er is vanuit het federaal parlement een initiatief door twee volksvertegenwoordigers, Ingeborg de Meulemeester en Els de Mol. Zij hebben de plannen om een hoorzitting te organiseren binnen de Commissie Buitenlandse Zaken over de vervolging in China, meer bepaald orgaanhandel. En er is nu een petitie gestart en die petitie loopt tot eind augustus, ook hier in Antwerpen, op de hoek van de Meijer en de Wapper. Dus daar kunnen mensen wat meer informatie krijgen.
En komen tekenen.
En eventueel de petitie ondertekenen.
En dat was in augustus, zoals jij zei, iedereen?
Tot eind augustus, elke woensdag, elke zaterdag.
Namiddag.
Tussen 10 en 5, ja.
Oké. Okay. Bedankt voor uw komst naar de studio.
Hartelijk dank.